Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
De resetknop, daar ging het richting het einde van vorig seizoen regelmatig over. Want alles wordt anders in de Kuip. We gaan aanvallend voetballen, we gaan de jeugd meer kansen geven, we gaan innovatiever denken en we gaan aan de lange termijn denken in plaats van alleen maar aan de korte. Hehe, eindelijk. We riepen het in koor en terecht. Maar we moeten misschien nog iets meer beseffen dat we daarvoor ook onszelf als legioen even moeten resetten. Want ik snap het hoor, het zoeken naar pispijltjes in de selectie, het geweeklagen over een ontsnapping tegen Drita en de grappig bedoelde tweetjes of je je seizoenkaart nog kan inruilen. Het zit er nogal ingebakken na die vier teleurstellende jaren sinds de titel. Zeiken hield ons op de been. Maar met de weg die Feyenoord nu is ingeslagen, is dat cynisme gevaarlijk. Want nieuwsflash, het wordt de komende weken niet ineens wel van een niveau waar Ajax en PSV van gaan schrikken. En in de voetbalmedia worden de messen al gretig geslepen. Slot is te eigenwijs, de selectie is ruk, we zijn van het niveau FC Twente en de aankopen waarvan deze betaalde analisten nog nooit gehoord hadden, die zijn bij voorbaat al kut. Nee, we moeten gewoon lekker die eendagsvlieg van Venlo halen, joh. Precies het soort redenaties dat Feyenoord al jaar na jaar doet uitkomen bij te dure spelers uit de middenmoot van de eredivisie of niet-fitte oud-eredivisiespelers. En dan daarmee lekker realistisch inzakvoetbal spelen. Want aanvallen, dat doen ze maar lekker in Amsterdam en Alkmaar. Feyenoord moet gewoon hard werken en een vijfde plaats is dan best een prima resultaat. Bullshit. In slotsnaam, blijf niet hangen in het advocatisme. Laat je niet bekeren tot het Derksendom, de Benianen en de Jan Eversens getuigen. Zij die het evangelie van de eeuwige middelmatigheid blijven prediken, die onze club tot in het einde der tijden willen offeren op het altaar der ad hoc beleid, zij hebben nu eenmaal overal een stevige voet tussen de deur. Maar wij doen niet meer open. Want wil je blijven klagen dat we altijd alleen maar tussenjaren hebben, of wil je dat we er eindelijk wat aan gaan doen? Dat laatste? Mooi. Want dan weet ik hoe je kunt helpen. Want als dit de toon wordt waarmee Feyenoord de komende maanden wordt benaderd, met desinteresse en vooringenomen neerbuigendheid, dan moeten wij als legioen maar optimistisch tegenwicht gaan bieden. Laten we deze enorme transformatie tot op het bot steunen, achter de ploeg en de trainer gaan staan en voorlopig vooral het positieve proberen te zien. Dit jaar vieren we 5 jaar Kain Geloel. En ik weet nog hoe we werden uitgelachen toen in onze allereerste afleveringen steeds het woord Kolsingel viel. Tot aan 13 mei vonden mensen dat te euforisch, naïef en arrogant. En toen stonden we ineens met die schaal in de klauwen. 5 jaar later gaat het veel en veel langer duren voor we de vruchten gaan plukken van deze monsterklus. En nu hebben we niet alleen geloof, hoop en liefde nodig, maar toch vooral ook geduld. Ik zal dit jaar vast nog vaker raar aangekeken worden op mijn optimisme over dit seizoen. Maar geloof me maar, ik ben niet gek. Ik ben gewoon een beetje van slotje getikt. De aftrap van een gloedje nieuwe Kain Geloel. Een bijzondere Kain Geloel, want het is precies 5 jaar geleden dat we de allereerste opnamen. En ik zit hier niet in mijn eentje. Ik zit hier met de OG's, met Rob.
Jawel.
Met Johan.
Hey.
En met Wesley.
Freaky.
Ja, 5 jaar Kain Geloel, mannen.
Ja, dat is toch een lange tijd dat we het allemaal met elkaar volhouden.
Nou, het is voorbij gevlogen, toch, Jopie?
Eigenlijk wel.
Jazeker.
Ja.
Ja, nee, mooi. Het is, het voelt inderdaad nou toch wel een beetje als de dag van gisteren. Dat, hè, het eerste seizoen vielen we met onze neus in de boter.
Nou, hoe zegt dat wel, hè?
En Freek zei het natuurlijk al. We riepen toen de Kolsingel en begonnen daar zelf ernstig in te geloven. Het werd ook een houvast. En nu zijn we hier, 5 jaar later. En inderdaad 4 kutseizoenen verder. Maar dat, ja, als je hier toch achter de microfoon zit, nou, vergeet je dat niet. Maar dan denk je daar toch niet gelukkig de hele tijd aan dat we 4 jaar kutvoetbal hebben gezien. En dat we toch een beetje weer op Freekie's aftrap te komen. Toch een beetje met een enig optimisme en geduld vooruit mogen kijken.
Ja, dat is ook wat ik wens voor dit seizoen. Dat we ook proberen weer met dezelfde optimistische blik en liefde naar Feyenoord te kijken. Want dat is de afgelopen jaren af en toe best moeilijk geweest.
Ja, wacht even, Freek.
Daar ben ik zelf ook debet aan natuurlijk. Want ik heb vorig jaar heb ik ook Stam en Advocaat heb ik allebei bij de grond afgezaagd. Maar we beginnen nu weer op nul, bijna letterlijk. En we zien volgens mij dat er echt wordt geprobeerd om er iets van te maken voor de langere termijn. En dat heeft tijd nodig en daar hebben wij een rol in.
Zeker, nee, absoluut. Maar we mogen wel kritisch zijn op wat we zien, toch?
Ja, natuurlijk, als het kut is, is het kut. Dan
als
moet je ook gewoon
als
zeggen.
Wij naar Feyenoord Drita kijken, waar we maar naartoe gaan, denk ik. Ja, dan word ik daar niet heel erg blij van. Als wij drie dagen later, goed, Feyenoord ADO was geen maatstaf, weet ik ook wel. Maar toch, je wordt er ook weer niet heel erg vrolijk van, weet je wel. Ik heb deze voorbereiding. En een paar weken geleden stond ik er nog anders in, want toen was ik een beetje zoals jij. En misschien ook een beetje gespeeld, want ik moet me af en toe... Ik ben dan vaak de negatieve van de vier hier aan tafel. En ik weet dat Johan, die kan zich daar geweldig aan storen, want wij zijn een soort batterijen, weet je wel. Ik ben de negatieve kant, jij de positieve kant.
Ja,
ja, zorgt wel voor spanning.
Ja, daarom, het zorgt voor spanning. Dus, nou ja... Maar sorry, ik zit alweer helemaal, ga helemaal verkeerd alweer. Ik vlieg van die baan af, nou, Johan.
Daar wil ik je vanaf gaan helpen.
Nou ja, doe maar dan.
Want dit gaat dit seizoen toch echt nog wel vaker voorkomen... dat we denken van, dat was met de hakken over de sloot. Maar ja, het moet eerst even slechter worden... voordat het beter wordt met dit soort ontwikkelingen.
Als het bij jonge jongens gebeurt, weet je wel, zoals Hartjes... daar hebben we het vaker over gehad nu al dit seizoen... en Milambo en noem maar op, jonge jongens... als die de fout in gaan, dan weet je van... nou, dat is goed, want daar leren ze van. En over 2 jaar... zijn het geweldige beren en dan kan je ze dan ga je daar de vruchten van plukken. Maar als Leroy Fer, met alle respect, ja. Wat is die gozer nu? 30 geloof ik, of 31?
31.
Nou, die 31. Is met al zijn ervaring, die wordt inderdaad op een plek gezet wat hij niet kan. En die zie je kinderlijke fouten maken, dan denk ik, ja, dan kan ik maar daar het, heel erg chagrijnig om worden.
En terecht, want Fer was schandalig slecht en dat mag je ook gewoon zeggen, dat verbied ik je ook niet. Maar ik vind dat je dan wel, als je... dat zegt, dan ook oog moet houden voor de bredere ontwikkeling. Namelijk dat ook het volledige elftal en alle afspraken die we horen bij verdedigen de afgelopen jaren bij Feyenoord, dat die radicaal worden gewijzigd. Dat Fer op een gegeven moment stond te verdedigen diep op de helft van de tegenstander en dat hij de laatste man was. Dat hebben we onder Advocaat nooit meegemaakt.
Nee, het is, kijk, ik ben inderdaad de positivo. Dus ik probeer altijd het glas half vol te zien. Dat is niet eens gespeeld, want zo zit ik in elkaar. Maar dit was wel een moeizame week. Want ik had wel stiekem verwacht dat we ietsjes verder zouden zijn dan waar we nu zijn. En dan vind ik ADO Den Haag, laat ik gemakshalve even buiten beschouwing. We hebben vorige week een podcast gemaakt en hebben we het nog uitvoerig besproken van dat er echt geen kans op aarde was dat Drita zou doorgaan. Ja, het scheelt natuurlijk niet veel. Het is dat Bijlo een goede dag heeft. Nou, en dat Guus Stil, waar we het straks nog wel over gaan hebben, de dag van zijn leven had. Want anders hadden
die
we
spitsen dus staan gewoon 8 keer vrij voor de keeper.
Ja, daarom.
En dat is vrij erg.
Maar dat je nogmaals in zo'n proces... Want Arne Slot die vraagt nogal wat van onze selectie. Hij wil namelijk een andere manier van voetballen. En hoe graag alle talking heads op televisie à la Derksen het graag zien falen... vind ik dit wel de goede manier waar we op nu gaan. Dit is hoe we spelers straks meer waard laten zijn... Maar dat betekent ook dat we die groeipijnen die gaan we erbij hebben. En dat betekent af en toe dat je denkt, oh mijn hemel. En dan helpt het niet dat Leroy Fer, die geen verdediger is, als enige verdediger op dat moment, inmiddels hebben we Trauner, in de selectie hebt.
En dat gaat, daar gaan we het waarschijnlijk ook straks nog over hebben. Maar dat gaat echt een slok op een borrel schelen. Net zoals dat het voor de uitwedstrijd bij Drita, dat scheelt nogal of je dan je handbaks wel of niet opstelt. Ja. De selectie is gewoon nog niet waar die moet zijn. Maar waar we echt voor moeten waken is dat er nu al geluiden opgaan van... nou ja, Feyenoord heeft de spelers hier niet voor, laten we gaan inzakken. Nee, moet andersom. Als we de spelers niet hebben voor deze speelstijl, moeten we andere spelers hebben.
En wat mensen ook lijken te zijn vergeten na afgelopen donderdag, die vreselijke wedstrijd tegen Drita, want dat was het, Wesley. Dus je mag ook absoluut wel negatief zijn als het niet
gelukkig
goed
maar.
Is. Maar alles wat niet goed ging, en dat zei volgens mij Arne Slot na de wedstrijd ook, zeg maar de discipline. Want in Kosovo hebben we geen kans tegengekregen. Die gasten zijn echt niet over de middenlijn geweest. Dus we kunnen het wel, dat gedisciplineerd en het geconcentreerd spelen. We waren dezelfde 11 spelers. Sterker nog, we waren nu iets beter dan, want we hadden Jan Baks erbij. Alleen, nu, ik weet niet wat het in dat elftal was. Misschien toch een stukje onderschatting. Maar de eerste 10 minuten was Leroy Fer natuurlijk al 3 keer de fout. En het was niet alleen Leroy Fer.
Want... Eigenlijk sla je dan een stap over. Want we begonnen vrij aardig en maken een hele vroege goal. En ik denk dat toen door de hele Kuip het gevoel ging van... Oh, we zijn er.
4, 5
wij tikten elkaar aan van nu wordt het 7-0.
Maar Freek, zeg nou eerlijk. We hebben een paar jaar geleden zijn we naar Feyenoord Tbilisi geweest. Dynamo Tbilisi. En ditzelfde gevoel had ik nu ook weer een beetje. Zo'n soort wedstrijd wordt het wel, weet je wel. Dat is een soort... Ja, in Nederland zal het niet hoger zijn dan halverwege... De Jupiler League of zo, of de keukenkampioen-divisie
noem je
het. Ja, precies. Ja. En dat was het eigenlijk ook gewoon. Alleen die gasten, elke bal die ze naar voren speelden... En het klopt wat je zegt, het begin was goed, hè. Ik zag Pedersen doorjagen, daar kwam een kans uit.
Kutsjoenbal op de lat.
Ik zag Kutsjoenbal op de lat. Ja. Guus Til maakte een goal. Ja, het is dat hij hem in het doel kopt. Want als hij een metertje naar achter was, dan was die bal overgegaan. Hè? Hij kopte hem niet de goede kant op.
Ja, dan had hij überhaupt niet kunnen koppen.
Nee, maar als die... Nou ja, goed, het maakt niet uit.
Prima goal.
Ja.
Wederom uit de standaard situatie. Bijna.
Dat was inderdaad
ook dat is een verbetering ten opzichte van de weken voor. Wel. Dus ook daar moet je naar kijken. Ze leren wel van de fouten die gemaakt worden. Ja. Er zat veel meer... Ook wat in Kosovo fout ging, was het commentaar van... We kantelen niet snel genoeg. Het spel verleggen van links naar rechts. Vanaf minuut 1 zag je Kuksu meteen, als hij links de bal kreeg, oplossing naar rechts zoeken. En andersom.
Ja.
En dat soort afspraken werden nu wel nagekomen.
Nee, maar het zou toch niet uit moeten maken of je nu op zijn Dick Advocaat speelt of op zijn Arne Slot.
Dat heb ik
je
ook
moet
een
toch
beetje
potverdomme toch wel van FC Drita toch wel gewoon met 5-6-0 kunnen
winnen. Dat is heel populair om te zeggen en dat snap ik ook wel. Maar ik bedoel, hoe vaak gebeurt het niet dat Frankrijk 80 minuten op 0-0 staat tegen Luxemburg, om maar wat te noemen. Dit soort walkovers bestaat niet in deze fase van het toernooi. Tenminste, die zijn een stuk zeldzamer geworden dan 20 jaar geleden. Dit zijn ploegen die gaan letterlijk, nou je hebt het gezien, met 11 man in de 16 staan. En regel het maar. En voor hun is het de wedstrijd van de eeuw en voor ons een hinderlijk tussendoortje. Ja. Dat is precies het probleem wat we een paar maanden terug hebben besproken over de play-offs. Dat is iets intrinsieks, daar kun je niet tegen optreden.
Maar dat is toch een probleem dan? Want Feyenoord speelt in een competitie waarin heel veel clubs heel erg defensief spelen. We hebben het vorig jaar tegen ADO gezien uit. Oké, had je hetzelfde probleem.
Ja, maar we gaan daar wel beter in worden.
Ja, precies.
Ja, maar... Heb je daar die creativiteit, hè? Want je moet met een creatieve paas of met een creatieve actie, moet je dus zometeen een hele muur voorbij zien te komen.
Ja, we hebben op 3 verschillende manieren een doelpunt gemaakt. Dus wat dat betreft zit er meer variatie in het aanvalsspel. Je weet dat Jahan Baks is nog op 50% van wat hij kan. Het middenveld zal anders worden ingericht nog, is de verwachting.
We zijn nog niet de best. En daarin ga ik met Freek mee. Ik vind, en dan pakken we ook die wedstrijd van donderdag van zondag erbij tegen ADO Den Haag, waar ik echt niet al te lang over wil praten, want dat was ongeveer het dieptepunt in mijn Feyenoordgeschiedenis.
Het is toch ook wat ik van tevoren al tegen jou zei. Slot gaat nu gewoon een hoop uitproberen. Kijken wat hij nog achter de hand heeft.
Maar wat het belangrijkste uit die les wat ik geleerd heb, is dat Trauner echt wel een hele fijne indruk maakt.
Ja.
Lekker naar voorvoetballer. Hans Kraaij begon er ook al meteen over. Maar ook...
Ben ik met hem met je eens.
Weet je, ook solide. En dat helpt nogmaals. Dat helpt wel dat je verdediger is. Nou, Geertruida, daar gaan we het ook straks nog over hebben. Die komt op een gegeven moment terug. Hendricks vond ik tegen ADO Den Haag heel erg sterk. En die vind ik dat hij langzamerhand echt een kans verdient. Dus op het moment dat je zegt, die Senesi snelheid, ik maak me zorgen. Ja, volgens mij heb je met Hendricks echt een prima alternatief. Tuurlijk is hij nog niet het niveau van Senesi. Nee. Maar het is allemaal niet zo... Weet je, en daar word ik zo moe van die meteen... Dat we eigenlijk alles meteen...
Zal ik wel positief zeggen dan?
Nou, alsjeblieft.
Want ik Trauner, die kwam natuurlijk. En ja, je ziet zijn leeftijd. Als je zijn gezicht al ziet, denk je, nou, wat grappig. Weet je wel. Je ziet niet een bikkelharde voetballer erin.
Nee, dat is een makelaar of zo.
Ja, maar goed.
Techno-DJ.
Ja, techno-DJ hoorde ik met dat brilletje op.
Oprichter van de Speld, vond ik hem ook een beetje blij.
Maar als hij dat
het
neus...
is ook een beetje Johan met een vleespet. Als je een beetje van de zijkant, moet je maar eens opletten.
Ja, nee, maar als hij dat neusstickertje opdoet, dan verandert hij gewoon in een hele goede verdediger. Dat heb ik nu ook gezien. Hij straalt wel een soort van zelfvertrouwen uit.
Ja,
hè?
Wat ik fijn.
Ik vind vaak bij Feyenoord verdedigers... Ja, ik weet niet of die Kuip dat met die spelers doet of zo. Dan gaan ze maar weer terug. Of dan durven ze het niet. Die Trauner die had daar echt allemaal scheid aan. En die speelde gewoon heel veel ballen in het middenveld in. Waar gewoon een speler gewoon half gedekt stond. Die denkt, ja, zoek het zelf maar uit. Nou, en dat pakte in 9 van de 10 gevallen gewoon goed uit.
Dus dat is echt al een hele fijne toevoeging. Hoe het middenveld ingericht wordt en wie uiteindelijk in die spits komt te staan, daar zal de komende weken nog gaan veranderen. Want daar merk ik nog wel dat het nog niet helemaal gefine-tuned is. Maar de basis, het geraamte staat nu. Ja, een Bak zal per wedstrijd normaal gesproken beter worden en meer gaan brengen. Dan mag je ook verwachten dat dit Feyenoord stappen gaat maken. En ik vind dat we de echte beoordeling over een maand of 3 moeten gaan doen. En tuurlijk moeten we in de tussentijd genoeg punten blijven pakken. Want het zou desastreus zijn als we volgende week met 4-0 eraf gaan tegen Luzern. En zeggen, dit was ons Europa-seizoen. En dat er straks 7 in de competitie staan.
Maar ook over 3 maanden kun je nog geen harde conclusie trekken over het proces slot. Maar dan mag er wel wat progressie geboekt zijn.
Precies,
ja.
Dan kan je wel
significant
zeggen
van
waar we stonden. Ik las iets over... Mag het niet zo zijn dat elke counter...
Nee, zeker.
Dat we elke wedstrijd 4 counters tegen krijgen.
Ik las iets over bijvoorbeeld Jurgen Klopp bij Liverpool. Die werd in zijn eerste seizoen ook 8e, geloof ik. Is dat niet de bedoeling, maar dat we 8e worden. Maar dat we misschien weer een keer 4e of 5e worden... Weet je wel,
ja.
Oké, maar dan moet er wel echt een stijgende lijn te zien zijn. Dat is wel een beetje wat ik bedoel.
Kijk, weet je wat het is? Inderdaad, als je 5e wordt zoals je vorig jaar 5e werd met Dick Advocaat, dan weet je dat het er ook niet beter op wordt. En als je nou 5e wordt met Slot die een idee heeft hoe je het in de toekomst beter kunt maken, de spelers daarin meeneemt, de selectie daarop afstemt, de jongere spelers. Spelers als Hartjes en Milambo die hij zelf ziet staan in de jeugd.
Ja.
Dat zijn ontwikkelingen. Als je dan een keer 5e wordt, dan weet je dat het volgend jaar waarschijnlijk de ondergrens in ieder geval omhoog gaat.
Ja. Maar ik ben het wel, Wesley begon daar een beetje over. Ik ben wel een klein beetje team Wesley wat dat betreft. Ik vind het moeilijk. En terwijl ik weet dat het zo is, ik weet dat we geduld moeten hebben, dat we dit echt heel erg de kans moeten geven en niet de VI's en Veronica Inside moeten gaan napraten. In negativisme en in clichés gaan hangen. Maar ik merk dat ik het als supporter best wel moeilijk vind om daaraan toe te gaan geven. Dat ik geduld moet gaan hebben.
Dat gaat in het stadion, straks makkelijker zijn.
Ja, maar het is tegelijkertijd...
Ik merkte bijvoorbeeld bij de 2 drita potjes die we hebben gehad. En bij ADO had ik het iets minder, ook omdat het belang daar wat minder groot was natuurlijk. En omdat inderdaad Slot duidelijk wat meer probeerde. Maar merkte ik al gelijk, en jullie hebben dat in de appgroep ook gemerkt... Ik zit gelijk na 10 minuten toch weer op de kast.
Ja, maar je zit nog in een dik trauma.
Ja, dat is echt zo, denk ik.
Nee, maar dat is geen dik trauma, Freek. Dat is geen dik trauma, want we hebben gewoon... Sinds het kampioensjaar hebben we gewoon echt hele slechte jaren gehad. Hè? Ja. Ook het jaar dat we de beker wonnen, was ook gewoon in de competitie niet goed. Hebben we ook heel slecht voetbal gezien.
Zeker.
Ook onder Gio.
Nee, het speelt al veel langer,
dus
dat weet ik ook wel.
Het speelt heel lang. En
maar
het feit dat je
al het cynisme wel een beetje bij elkaar gekomen.
Maar luister eens, Freek. Als jij dus... Je denkt, oh, naar Slot komt naar Feyenoord. Nou ja, de simpele rekensom is van, nou, dan gaan we lekker voetbal spelen. Je hoopt dat het op dag 1 gelijk geregeld is. Ja. Dat gebeurt niet, dat weet ik.
Dat is
nu heb je weer het idee van, ja, godver, dan gaan we tussenjaar nummer 6 in. Weet je wel, en dat is het, of nummer 5, sorry.
Ja,
en
dat is nu beetje... gewoon even, dat is het idee van die resetknop, is dat je niet tussenjaar nummer 6, maar dat dit tussenjaar nummer 0 even moet zijn. Zo moet je het gaan beschouwen.
Even een 0 meter.
Ja, en wat ik echt vind, want Johan en ik zijn er geweest, we hebben het eigenlijk nog niet over de sfeer in het stadion gehad, maar ik vond een perfect voorbeeld, want het was kritisch. Er werd gefloten, er werd gezongen, laat zien dat je het shirt aan bent op het moment dat het nodig was, hè. De schop onder het hol konden ze krijgen. Maar toch ook vooral 90 minuten lang volle bak steun. Iedereen toezingen. En imponeer die tegenstander maar. Laat die jongens zien. En daar is deze speelstijl natuurlijk heerlijk voor. Hè?
Ja. Eén kanttekening. En ik wil daar nu even naar al die supporters die wel in het stadion waren. Ik heb me gigantisch geërgerd. Leroy Fer, de naam is nu al 4 keer gevallen. Was echt gigantisch slecht. Maar we gaan geen spelers uitfluiten. Want daar gaat geen enkele voetballer beter van voetballen. Na de wedstrijd mag je er best wel wat voor zeggen. Je mag keihard zijn op Twitter.
En in de rust een fluitconcert kan ook nog wel.
Maar op elk moment dat Leroy Fer de bal kreeg op een gegeven moment gaan fluiten. Uiteindelijk verstonden dat ook wel weer gelukkig.
Ik wil zeggen, dat was een paar momentjes. En dat werd steeds minder fel al heel snel.
Als je wil dat iemand helemaal door zijn hoefijzer zakt,
daar vind ik wel iets van. Want ik zat thuis en ik had hem ook alles verwenst wat je maar kon bedenken.
Maar goed, Johan en ik in het stadion ook. Maar je gaat hem niet uitfluiten.
Nee,
maar
dat verwensen, dat geroezemoes, dat hoort zo'n speler ook. Ik bedoel, dat is niet zo heel groot
Er zijn natuurlijk geen 30.000 zelfde supporters die op eenzelfde manier hun woede uiten. Dus ik snap best wel dat na zo'n desastreuze eerste helft, dat Leroy Fer een aantal keer wordt uitgefloten.
Ja, het was meteen na zijn fout, hè?
Ja.
Het was echt Feyenoord onwaardig wat hij liet zien.
Nee, maar dat is de discussie toch niet. Maar ik vind niet, nogmaals...
Ik ben het met je eens, hoor.
Ja, je gaat zo'n speler daarmee niet over dat dode punt heen helpen. En je hebt ook geen alternatief achterin.
Je begrijpt niet hetgeen wat je wil.
Nee, ja, maar goed, wij als Feyenoord supporter moeten ook over onze frustratie kwijt. En we doen het misschien... De een doet het misschien wat anders dan jij.
Maar dan mag Johan er ook wat van zeggen.
Ik heb de andere kant op ook nog wel... Ja, het is heel goed dat je dit aanzet, want ik ben op zich met je eens. Waar ik het ook mee eens ben, heb ik zelf ook wel eens een handje van gehad. Bij Elhan Koeri bijvoorbeeld, bij Balde toen hij begon. Dat wij als legioen...
Op de banken.
Ik weet nog, toen Elhan Koeri inviel, dat ze toen als een debiel, als hij ook nog maar een bal aannam.
Het hele stadion stond, hè?
Daardoor heb ik het een beetje het idee dat we soms dat soort gasten niet helemaal heel erg serieus nemen.
Nee, maar...
Maar Milambo en Hartjes, we hebben nu hopelijk wel kunnen zien dat dat wel echt hele grote en mooie talenten Milambo, zijn. Die we misschien niet al te gek moeten gaan maken.
Nee, maar Hartjes bijvoorbeeld, hè, die zie ik dan in die wedstrijd tegen ADO. Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik ben een paar keer weggezept. Sorry. Ik vond het zo vreselijk, die wedstrijd. Dus ik ben een paar keer weggezept. Maar ik heb de momenten van Hartjes gezien dat hij... Ja, geweldig wegdraait. Die raakt niet onder de indruk als er een speler in zijn nek hijgt.
Ja, mooi.
En dat is wel een hele fijne kwaliteit. Eentje die we bij die andere middenvelders niet zien.
Ja.
En zo'n rust op je middenveld, ja, dat is wel prettig hoor.
Hey, ja, wat je echt wel ziet in ieder geval is dat als deze ploeg vol druk zet en het legioen gaat erachter staan, dat er echt een magie kan ontstaan.
Dat is wel echt zo. En dat heb je natuurlijk bij het spel onder advocaat.
Zeg ik, we hebben daar echt een rol in, ook als supporters. En nou ja, je ziet het inderdaad aan Guus Til, hoe die floreert.
We zijn 20 minuten aan het kletsen en we hebben de naam Guus Til één keer een soort van en passant genoemd. Maar vorige week ben ik best kritisch geweest, want ik vond het nog niet zo heel veel. Maar ik heb die samenvatting nog even terug zitten kijken vandaag. Even los van het feit dat hij die 3 goals maakt, had hij er nog 2 kunnen maken. En hij geeft ook, had hij eigenlijk die assist op Kukçu die bal op de lat geeft. Dus bij alle gevaarlijke momenten die Feyenoord die hele wedstrijd heeft gehad, was hij, bij Til allemaal aanwezig. Dus,
hij zei het zelf ook, hè. Ik had wel 5 kunnen maken met een grijns van, nou ja, Zoetermeer tot Zierikzee ongeveer.
Ja.
Dus dat is wel echt heel leuk om te zien. Echt een vrolijk man.
Dat liedje meezingen ook. Het is
gelijk.
Hij heeft wel een gunfactor.
De eerste hat-trick in Europees verband sinds Michael Biku. Dus
ja,
dat is toch
25
wel
jaar.
Het
zegt ook wel veel trouwens hoor. Over de prestaties in Europa. Maar wel knap. En ook inderdaad leuke gozer. En
als hij net zo populair wordt als Biku, dan kan hij de rest van zijn leven lachen door Rotterdam gaan.
Hij zou wel iets meer van echte serieuze waarde moeten zijn, denk ik, met zijn status. Maar goed.
Maar laten we nou hopen dat hij niet hetzelfde als Manu heeft, die één keer een Europese gigantische...
Johan, die schiet meteen in de...
Johan, die zie ik je vinger opsteken.
Ja. Is dit een brug?
Is dit een brug?
Oh god.
Is dit een brug? Oké.
Echt zo afbreken, we bestaan nu 5 jaar. Laten we ons iets serieus nemen en hiermee kappen met die kutbrugjes. Zullen we dat doen?
Ja, okay. Nou, in ieder geval dat als je zeg maar een mooie overgang kunt maken, dat je dan niet roept, is dit een brug?
Ja, eens met Freek.
Bakens in de vette.
Ja jongens, ik heb een mooie top 3. Geen poverweekje.
Geen poverweekje. Poverweekje.
Ja, je moet er toch terug in komen in onze jubileumuitzending.
Ja, dat wel.
Hey, op nummertje 3. Ja, het is een beetje bijna copy-paste van vorige week. Maar op nummer 3, vorige week stond Smolov. En op nummer 3, deze week stond Fedor Smolov. Want die moest voetballen met zijn locomotief tegen CSKA. Hè? De stadsderby. Kwamen snel achter, maar al snel was daar weer Smolov. Die gewoon prima uit een corner een bal verlengde. 1-1. En uiteindelijk wonnen ze 1-2. Perfect aan de competitie gestart. 2 wedstrijden gespeeld, 6 punten.
Even één vraag. Hoe is het met zijn vriendin van 17?
Ja, die volg ik
die zal intussen toch wel 18 zijn.
Inmiddels zal ze 18 zijn, ja. Misschien zelfs wel 19, maar nee. Ja,
zo, die gozer, 30 en die had een vriendin van 17, hè? En daar was hij geloof ik 26 landen doorgekruist
De kleindochter van Boris Yeltsin. Goed. Nummertje 2. Ja, de naam werd net genoemd en daardoor veerde ik op uit mijn stoel. Want Wesley weet niet hoe mijn lijstje eruit ziet. Maar op nummertje 2 staat, daar is die Elvis Manu.
Alweer?
Ja, alweer, want die stond vorige week dus ook op 2. Ja, het is net alsof ik die lijst heb gekopieerd. Maar ja, het is niet onverdiend dat hij erin staat. Want hij moest deze week 2 wedstrijden spelen. Midweeks moest hij voor de Champions League voorronde tegen Mura uit Slovenië spelen.
Niet de minste.
Nee, dat is niet de minste. Uit was het gelijk geworden. En thuis was het in de 76e minuut, toen hij op de bank nog zat, was het 1-1. Toen kwam hij er dus in zijn 76e minuut in. Nou ja, je voelt hem al een beetje aankomen. 6 minuten later, daar was die Elvis Manu, de 2-1. Uiteindelijk wonnen ze met 3-1.
Hoe is dit mogelijk? Hij speelt Champions League, die gozer. Die komen bij Feyenoord.
Volgendes.
Dan nog. Wij spelen Conference League. Dan gaat het ergens mis, toch? Of niet?
Nou ja, Elvis Manu in Europa is als een vis in het water. Want daar doet hij vaak de meest mooie dingen. Maar niet alleen daar, want ook in de competitie. Een paar dagen later moest hij voor de competitie spelen tegen CSKA Sofia. En toen werd hij wel een basisplaats en dat heeft hij wel beloond. En want hij maakt uiteindelijk de 3e goal. Ze wonnen met 3-0. Nou, prima.
Lekker hoor. En ik durf wel te raden wie er op 1 staat.
Ja, die is niet zo heel spannend.
Chicks love dicks.
Chicks love dicks. Ja, inderdaad. Chicks love dicks.
Chicks loves dicks.
Ja, zeker in Denemarken of in Kopenhagen. Want Kevin Dix heeft echt wel een waanzinnige week gehad. Freek riep net van de tijd van dat we heel dik winnen van ploegen, dat is voorbij.
In ieder geval, het wordt een stuk zeldzamer, zijn.
Want Kevin Dix moest met zijn nieuwe werkgever FC Kopenhagen voor de Conference League play-offs. Die zaten in dezelfde ronde als wij. Moesten ze tegen Zodino uit Wit-Rusland. Thuis werd er al met 4-1 gewonnen. Dus thuis was het eigenlijk een formaliteit. Ja. En dat was helemaal formaliteit toen na een half uurtje spelen Kevin Dix de bal erin tikte. In tikkertje. Uiteindelijk wonnen ze met 0-5. Dus die hebben met 9 voor, 1 tegen zijn ze door naar de volgende ronde. Moeten nu tegen Lokomotiv Plovdiv uit Bulgarije.
Lastiger, serieus lastiger.
Dat is wel een stuk lastiger, ja. Dat mag ik ook wel van verwachten. Maar dat was niet alles, want ook zondag moest hij voetballen tegen Odense.
Nou.
Hij gaf al heel snel de 0-1, de assist. Ja, en in de tweede helft beslist hij uiteindelijk de wedstrijd met de tweede goal te maken. Echt een supergoeie kopbal uit een voorzet waar hij heel sterk voor zijn man komt. Dus Dix, die weet makkelijk te scoren. Dus,
maar als jij goed terugluistert in die 5-jarige geschiedenis van Kijkeloen, ja? Dan kan je op een gegeven moment horen dat ik echt duidelijk zeg dat hij echt een hele goede ontwikkeling doormaakt. Dat we hem moesten vastleggen. Ja. Heb ik gezegd.
Ja. Ja? Nu te laat.
Nadat ik ongeveer het eerste 20 keer heb gezegd dat hij er geen bal van kon. Ja,
dat gaat bij jou nog wel eens op en neer.
Ja, zeker, ja. Zwart-wit. Hè?
Ja, helaas hadden we het toch moeten doen.
Ja.
Tijd voor transfers. Ja, dat is allemaal nog steeds gaande. En vandaag een bijzondere aanwinst voor Feyenoord. Op de dag dat we dit opnemen. Dirk Marcellus. Die zagen we niet aankomen als verdedigende versterking. Hè?
Ja, je appte dat. En ik dacht, die is toch gestopt. Dus mijn hart... Ik werd wel even
hij is
bang.
Pas 33, appte
ja,
ik ook
maar
nog.
Ik dacht, ja. Is dat nou de rechter centrale verdediger die we gaan halen straks?
Ja, maar dit is weer zo'n bord op schoot scouting.
Ja, ja.
Nee, schrikkelijk.
Maar vertel je even wat hij gaat doen, Freek.
Ja, hij wordt mental performance coach.
Oh, en wat houdt dat
voor
Diemers,
is dat?
Nou, nee, hij gaat het voor de jeugdopleiding doen. En bij VVV doet hij dit sinds een jaartje. Daar komt hij dus van over. Hij begeleidt de voetballers die een beetje doorkomen vanuit de jeugd... mentaal bij de druk die komt kijken bij het eerste elftal. Dus echt welke verwachtingen komen erbij kijken... en verleidingen van buitenaf... en hoe gedraag ik me nu in zo'n groep. En daar gaat hij ze mee begeleiden. Vind ik echt een hele waardevolle functie.
Ja, absoluut.
Maar toen jij het over die middelmatige... Eendagsvlieg van VVV Venlo had je het niet over...
toen had ik het over die Griek.
Oh ja,
nee, Jan Evers is ervan overtuigd dat een meerwaarde is voor Feyenoord. Maar die man die moet zijn spreekverbod geven.
Goede ontwikkeling dit. En ik denk dat weer een toegevoegde waarde is om het is een nieuwe functie wederom. Ja. Wederom een oud AZ'er uiteraard.
Ik vind het raar dat dit er nog niet was bij Feyenoord.
Nou ja, precies. En daarom ben ik heel enthousiast over dat het er nu wel is. En dat is ook weer onderdeel van een proces dat ervoor gaat zorgen dat er straks meer jeugd doorbreekt.
Hebben jullie zondagavond toevallig die documentaire van Andere Tijden Sport van Royston Drenthe gekeken?
Ja, nee, ik heb het gezien.
Ik heb het niet gezien.
Ja. Nou ja, daar bevestigt het wel. Daar wordt dan heel erg ingezoomd op Royston Drenthe die naar Real Madrid gaat. En eigenlijk helemaal van God los is en helemaal de realiteit kwijtraakt en geld uitgeeft als water. Ik denk dat het namelijk dat wij dat ons onderschatten van zo'n 16, 17, 18-jarig mannetje die op een gegeven moment doorbreekt. Ineens staat de hele wereld ligt aan je voeten. Iedereen wil wat van je.
Profcontract.
En familie die wat verwachtingen van
iedereen
je hebt.
Iedereen op straat herkent je.
Dus dat Feyenoord daar aandacht aan besteedt. Dat ze aan de Milambo's van deze wereld.
Ja, serieus.
Dat we daar wat meer tijd en meer energie aan besteden. En dat we niet denken, joh, ja, je bent er, succes. Wat ze bijvoorbeeld bij Drenthe dus in Madrid hebben gedaan. Van, ja, succes verder en veel plezier. Ja. Funest. Dus
maar Feyenoord had toch vorig jaar al zoiets? Voor de high potentials werd er toch al een soort van zoiets ingericht.
Ja, maar dat is anders. Dat is gewoon puur sportief. Maar dat is niet.
Nee, maar dat ze ook zich buiten het veld goed konden ontwikkelen in bepaalde zaken.
Jawel, maar nu wordt dat dus wat meer georganiseerd en krijgt een officiële plek. En is het niet meer alleen voor de high potentials.
En aandacht voor het mentale kan denk ik echt geen kwaad. Want wij onderschatten echt wel eens hoeveel druk er op die.
We zeggen wel eens clichématig, mentaliteit is ook een kwaliteit. Maar het is ook trainbaar. En dat vergeten we nog wel eens.
Ja, eens.
Nou, ja, we hebben natuurlijk vroeger had je het boek van Hartgras over, hoe heet dat, welke elftal was het
nou? Ja, B1
van Feyenoord toen, hè, waar allemaal, of mijn Jari Schuurmans zat daarbij.
Marlon Slabbekorn.
Heel veel, Calvin Verdonk volgens mij zat erbij, Gustavo Hamer zat erin. En die werden daar gevolgd in een boek een jaar lang. En daar las je al wel aan af dat het wel een heel apart leven is. En daar staan wij als... wij kijken natuurlijk alleen maar wie breekt er door.
Ja.
Maar die hele aanloop daarnaartoe is ook al... Dat heeft best wel impact.
Ja.
Niet alleen op iemands dagelijks leven, want je hoort dat hij die verhalen heeft. Nou ja, ik moet even een verjaardag overslaan, want ik ben nou eenmaal... Ik zit bij een profclub. Maar ook de periode daarna vind ik wel heel goed dat we daar... De grote talenten en überhaupt de talenten die doorbreken niet laten zwemmen.
Heel goed.
En tof, want ik denk dat dit een beetje... is dat op aandringen van Slot?
Ik kan me niet voorstellen... Nee, het is van de Academy, hè? Dus het is, het valt onder Rini Kole en Koen Stam.
Ja, Koen Stam zal daar toch wel een flinke vinger in de pap hebben.
Rini Kole is hoofd jeugdopleiding, dus uiteindelijk is het zijn... Pakkie Jan.
Serieus goede ontwikkeling.
Ja. Ja, maar toch had ik liever op een andere aankoop gehoopt. Moet je heel eerlijk zeggen. Want ja, het team heeft nog wel wat nieuwe spelers nodig, denk ik zo.
Ja. Jij hoopt dat we op een hoger niveau mikken dan Dirk
Marcellus. Nee, maar prima hoor. Nogmaals, goede ontwikkeling. Maar ja, wij zitten vooral op andere aankopen te wachten. Dat elftal van Slot wat meer vorm gaat krijgen zo meteen.
Ja. Ja. En dan werd er deze week ineens een naam gedropt. Althans, die naam die cirkelt natuurlijk al 3-4 jaar lang rondom
maar
Feyenoord.
Maar zo concreet nu als nu, dat hoor je niet.
Nee, we hebben het over tegelijkertijd, dacht je inderdaad dat die gewoon wel onhaalbaar zou zijn.
Ja,
natuurlijk.
Ja. Nou, zeker als je hem zelf hoort. Hè. Hij was zelf een beetje gefrustreerd, geloof ik, een paar weken terug. Zegt hij, ja, ik moet 10, 12 miljoen kosten volgens Heerenveen. Die vond dat belachelijk. Zegt hij, want ja,
mooi we hebben net... nooit weg.
Ja. Nee, ja. Ja, het is natuurlijk wel wat veel voor een speler van Heerenveen. Laten we eerlijk zijn.
Die hebben de Ejuke gekkigheid hebben ze gekregen. Die denkt nu elke speler die...
Ja, maar goed, ze hebben het ook al een keer met Soleimani geflikt en met Afonso Alves. Allemaal van die spelers die overal geflopt zijn voor de rest.
Ja.
Waar ze gewoon echt de vierdubbele hoofdprijs voor hebben gekregen. Dus ik snap dat ze het proberen.
Oh, zeker. Zou ik ook doen. Maar
zitten wel wat andere mensen nu dan toen. Hè? Dat is natuurlijk wel zo bij Heerenveen. Maar ja, ik weet het niet hoor. Het is een hele leuke speler. Weet je wel. Het is een speler die ook al bij PSV geloof ik op de radar staat. Hè?
Stond.
Ajax heeft hem geloof ik niet op de radar.
Nee. AZ zou die in de belangstelling staan op het moment dat de Koopmijners weg zou gaan. Ja, dus ook die. Maar belangrijker nog, Rangers zou al vergeven.
Verona. Maar wij zitten in onze appgroep. En dat is die is ondertussen zo befaamd geworden dat we daar wel een klein fragmentje uit kunnen.
Befaamd, ja.
We kunnen wel een klein fragmentje eruit delen. Maar wij zaten een beetje te filosoferen van ja, we hebben eigenlijk toch een 6 nodig op dat middenveld. Echt een hele goede
defensief denkende, verdedigende middenvelder.
Hoe heet die jongen uit Noorwegen nou ook alweer?
Kitolano.
Nou, dat is ook zo'n jongen.
Maar
daarvan
hadden we ook al geconcludeerd dat het niet echt een pure controleur is, maar meer een box-to-box, toch?
Okay. Ja, dat niet meent. Ik denk dat het heel makkelijk dat hij om te vormen is tot een controleur.
Dat denk ik van Veerman dus ook.
Ja, ik dus niet. Ik heb hem heel vaak zitten bekijken, omdat hij natuurlijk al langer aan Feyenoord gelinkt was. Omdat we ook weten dat hij een Feyenoord-fan is.
Ja.
Dat vind ik dan altijd wel mooi. En daardoor ben je altijd extra enthousiast als zo'n gerucht naar buiten komt.
Ja, dat is een sentimenteel kut-argument. En je wint er niks mee. Maar uiteindelijk heb je toch liever 11 Feyenoord-supporters dan 11 anonieme Noren in het veld
staan. Dat hebben we met een bepaalde rechtsbuiten hebben we wel gemerkt. Dat het ook wel fijn is als iemand wel wat gevoel en affiniteit met de club
heeft. Blijft daar maar op terugkomen. Nee. Dat negeren we gewoon.
Okay. Maar ik heb hem dus heel vaak zitten bekijken in die topduels, dus tegen PSV, tegen Ajax, tegen AZ. En daar viel hij eigenlijk altijd tegen. En met name verdedigend dacht ik, jeetje, wat laat jij veel steken vallen.
Dat is niet helemaal waar trouwens hoor. Vorig jaar heb ik hem vaak, ook tegen PSV geloof ik 2 keer, iets aanvallendere rol, zeker. Maar dat hij wel goed was en dat hij echt een vormgever op het veld was, weet je wel.
Hij heeft ons uitgelachen vorig jaar. Weet
ja,
ik nog.
Nou, die wedstrijd ook. Ik bedoel, over topwedstrijden gesproken.
Toen speelde hij wel hangen van
links. Links buiten.
Ja.
Dus toen speelde hij niet als verdedigende middenvelder.
Maar jij houdt heel erg vast aan dat kadertje van verdedigende middenvelder. En ik denk dat we daar een beetje van af moeten. Want volgens mij draait het middenveld vooral over of die drie die er staan complementair zijn aan elkaar.
Mm-hmm.
En niet zozeer over dat je een controleur en een box-to-box en een 10 hebt.
Je zal dus uiteindelijk 6, 7, 8 spelers moeten hebben die je kan wisselen, bij wijze van spreken.
Ja,
dus complementair aan elkaar kan maken.
Nou ja,
7, 8.
Je hebt een aantal
spelers bij. 4,5.
In ieder geval heb je met Veerman en Toornstra zeker als Veerman zou komen, 2 hele multifunctionele spelers die meerdere rollen kunnen invullen op een andere manier. Maar het middenveld draait niet zozeer om een 6 hebben. Ik denk dat verdedigen te leren is en dat vooral te maken heeft met hoe gegroepeerd je staat. Dat het te maken heeft met hoe de verdediging het middenveld ondersteunt. Dat het te maken heeft met de afspraken tussen Til, Kuxu, Veerman of wie er dan ook staan.
Ja.
Allemaal waar. Maar
verdedigen is te leren. Volgens mij hebben wij tijdens de wedstrijd Feyenoord-Bremen zaten wij naast elkaar. Toen hadden we het over het middenveld Kuxu, Til, Toornstra. En wij zeiden tegen elkaar, dit is een heel interessante combinatie.
Ja.
Want als je dit aan de praat krijgt, dan heb je een gigantisch dynamisch middenveld met verschillende kwaliteiten die bij elkaar zouden kunnen kloppen.
Ja,
er zijn heel veel mitsen, maren, alsen. En dat ben ik allemaal met je eens.
Ja.
Maar je merkt gewoon, je speelt nu met de 2 defensieve middenvelders in het systeem van Slot. Nu, overigens tegen ADO Den Haag speelde die met 1 defensief en 2 aanvallen. Dus het is nog niet per se...
Ja, maar dat komt omdat hij zegt, ja, mijn selectie is nog niet compleet.
Nee,
daarom moest ik...
Maar in de echte duel speelde die met de 2 controleurs. En dat waren dan even Toornstra en Kutsu. Wat van nature alle 2 aanvallende middenvelders zijn.
Ja.
Die denken ook aanvallend, die denken ook in balbezit. Toornstra is inmiddels redelijk omgeturnd dat hij met name in die omschakeling echt wel goed weet te stappen.
Mm-hmm.
Maar je merkt gewoon wel, en ik wil niet altijd weer het El Amadi voorbeeld, op het moment in dit systeem het voorchecken, dus naar voor... Dan moet je dus soort van precies weten wanneer moet je naar voor stappen en wanneer moet je naar achter stappen. Daar is Toornstra niet goed in. Kukzu beheerst dat totaal niet. En daarom verzuipt hij op dat middenveld. Als je dan zegt, zo'n Joey Veerman, waarvan ik aan de bal echt wel zie dat hij heel veel...
Die overigens is opgeleid als 6.
Ja, bij Volendam.
Ja, nou ja, goed. Ja, oké, maar als we zo, zo gaan beginnen... Maar die is dus opgeleid als controleur.
Ja, maar bij Heerenveen speelt hij het bewust niet. En sterker, hebben ze op een gegeven moment in de winterstop... hebben ze een verdedigende middenvelder gehaald... om hem niet meer op die positie te zetten. Dus ik ben het met je eens, dingen zijn te leren. Ik zeg net, oké, die Kitolano is misschien geen defensieve middenvelder... maar ik zie dat heel makkelijk.
We hebben meer voorbeelden natuurlijk van spelers... die eigenlijk aanvallend zijn ingesteld en doorbraken. Verena
is ook omgeturnd tot een defensieve
Karsdorp
middenvelder.
Karsdorp als rechtsback.
Dus spelers,
Prupper natuurlijk, die verder naar achteren is gaan spelen. Frenkie de Jong, noem ze allemaal maar op.
Allemaal waar, maar als je dan hebt over een... Nou, het moet minstens 4, 5... Nou, ik denk dat die 6 miljoen moet gaan kosten. Ik vind dat heel veel geld voor een speler waarvan ik eigenlijk denk... Waarom zouden we die moeten halen? Ja. We hebben net over Lennart Hartjes gehad, over hoe we daar allemaal van genieten.
Ja, zeker.
We hebben het over Kukzu, die nogmaals niet goed rendeert. Want ik krijg nu ook heel veel mensen, omdat ik vorige week een heel pleidooi heb gehouden. Maar ja, hij speelt niet goed, maar hij heeft wel iets in zijn mars, waardoor hij dat elftal beter zou kunnen laten voetballen.
Dat is dus ook iets waar ik in mijn aftrap naar verwijs. Dat zoeken naar pispaaltjes, het is te makkelijk om dat allemaal bij hem neer te leggen.
Wacht even hoor, ik bedoel, daar ga ik ook in voorop. Als we nu even over Kukzu gaan spreken, ja, hebben we 100 keer van gehoopt dat hij een goede wedstrijd zou gaan spelen. Als hij 99 keer geen goede wedstrijd speelt, ja, dan is het vertrouwen ook een keertje op bij de supporters. Zo is het ook.
Ja, maar dan moet je wel een beetje reëel blijven kijken. Hij speelt nog steeds niet in de rol waarvoor hij is opgeleid. Hij is de man op het middenveld nu waar alle ideeën vandaan moeten komen, terwijl het team nog niet op elkaar is ingespeeld. Til, die is totaal afwezig van dat middenveld, maar hij maakte 3. Dus daar klagen we niet over. Laten we eerlijk zijn.
Ja.
Nee, en het is te makkelijk om dat allemaal bij het individu Kukzu neer te leggen, terwijl Slot zelf naar ADO zegt van ja, ik moest de afgelopen tijd noodgedwongen Kukzu wat verder terughouden op het veld, terwijl ik hem liever dichter bij de goal zou spelen.
Ik heb het niet alleen maar over die laatste 2 wedstrijden. Ik heb het ook over de jaren bij advocaat.
We hebben dat vaker geanalyseerd, dat hij gewoon in een aanvallendere rol beter tot zijn recht komt. Maar goed, nou gaan we heel erg op het detail zitten. Maar jij kijkt heel erg naar hoe is het nu. En ik denk dat Feyenoord op dit moment aan het doorselecteren is naar hoe het wordt. En als ze denken dat Veerman dan de beslissende speler is... En ik denk dat hij dan overigens meer als concurrent voor Toornstra wordt gehaald. Dan
hoop ik dan maar, Freek.
Ja,
maar
dan zullen ze daar wel een idee mee hebben, Johan. Maar ben ik het met je eens
het middenveld Kukzu, Veerman en Til, ja, dat is suicidaal.
Nee, dat kan niet.
Dat kan echt niet. Toornstra is van... Die denkt tenminste... Doordat hij afgelopen... Maar als je die 3 opstelt... Dan kan je in alle topduels voor je overlopen.
Ja, en ik weet dat ik weet dat je het niet mag zeggen... Maar Toornstra gaat ook langzaam richting het einde van zijn carrière. Dus je moet iets in huis halen om dat op te vangen straks.
Maar dan vind ik
is Veerman op zich best een logische speler in je achtertuin.
Maar dan moet je dus ook... Dat bedoel ik een beetje... Dat je een poeltje van middenvelders moet hebben. Misschien wel 7, 8 is te veel... Maar dan moet je dus niet alleen Veerman halen, maar ook nog een 6.
Nee, dat klopt.
Want dan anders ga je het niet
redden. Maar als je dus maar een paar miljoen hebt, dan zeg ik, en nogmaals, het is makkelijk. Want ik heb wat samenvattingen gekeken, dus zoveel kan ik... Maar als ik die Kitolano, dan denk ik, dat vind ik dat veel logischer, goedkoper. Want die kan je voor 1 miljoen maximaal kan je die ophalen. Dat vind ik veel logischer dan Joey Veerman.
Nee, maar is het de speler waar je nu je budget voor moet oprekken? Nee, dat denk ik ook niet.
Nee,
dat ben ik wel met je eens.
Als ik het zo lees, is dat... Ja, dat is de enige... En het is heel concreet. Want in een interview zie je hem al glunderen. Dus ik denk dat het ook gaat gebeuren. Ik weet niet hoe. Waarschijnlijk zal er een investeerder zijn.
Als jij hoort... Want jullie hadden vorige week Kangeloo opgenomen. En jij was waarschijnlijk aan het monteren. En toen kwam Chris Woerts weer bij Veronica de Droomzomer.
Ja.
Hè? Dus dat wisten we weer niet. Maar je had het over dat ze gaan lappen. Heeft hij het dan over?
Ja.
Dus er wordt gelapt door de investeerders.
Ja, nu gaat het weer over vage ruildeals. Dus we zullen wel afwachten. Ja. Maar kijk, als het inderdaad gebeurt via investeerders... dan zullen die echt niet alleen Joey Veerman kopen, lijkt mij.
Nee, dan ga je even uit van een speler of 3-4.
Precies.
En dan wordt er echt... Maar kijk, het zou ook wel lekker zijn voor Arne Slot natuurlijk, hè, als hij een kwaliteitsspeler erbij krijgt, want kwaliteit heeft hij. Ja. Maar als je hem echt zo wil gaan invullen op de 6, dat hij daadwerkelijk daar een jaar aan moet wennen, dan wordt het wel heel erg veel leren. Ja. En dan wordt... Ik bedoel, we zijn geen jong Feyenoord, hè? Feyenoord.
Laten we Veerman eventjes voor wat het is, want we hebben nog iets heel belangrijks niet besproken, namelijk het contractnieuws rondom Geertruida.
Ja, daar word, ja. Daar word ik wel een beetje verdrietig van.
Nou ja, ja zeker. Helemaal omdat jij bent ongeveer zijn grootste fan. Jij hebt in het eerste seizoen... Nou, toen, wij waren af en toe ook wel toen al een beetje in de strijd. Hè? Want ik vond hem vaak heel erg slecht.
In zijn eerste seizoen, niet in ons eerste seizoen.
Nee, in zijn eerste seizoen, sorry, van Geert Ruida. Ik kan me die voorzetten van de Glasgow Rangers nog herinneren... waar hij twee keer onderdook. Dook. Ja. Daar was ik niet blij mee. Geen strobreed in de weg lag.
Ja. Ja, je kunt van elke speler twee momentjes opnoemen.
Ja. Ja. Ja, precies.
Maar het was gewoon... Dat eerste seizoen was niet goed, vond ik. Maar goed, uiteindelijk heeft hij zich nu ontwikkeld tot een prima basisspeler van Feyenoord. En vorig jaar tegen PSV, nou ja, ik wist niet wat ik meemaakte. Toen was hij echt geweldig.
Wat dacht je van ter Ajax? In de arena was hij ook echt baas. Heeft hij die linksbuiten ook heel hard geweldig gespeeld?
Echt iets geweldigs in zich.
Niet iets, echt een paar dingen. Want hij kan op twee posities uit de voeten.
Drie. Vier. Hij heeft vorig ook linksback gestaan. Controleur kan hij wat minder uit de verf. Centraal kan hij en hij kan rechtsback.
In geval van nood kan hij nog in de spits.
Ook nog. Hij heeft
wat scorend vermogen met standaard
standaard situaties.
Ja.
Maar ook uit velddoelpunten.
Het is een hele jonge jongen van Varkenoord. Het schijnt er gaat een verhaal over dat hij 8 ton zou moeten...
Nou, maar dat is het dan. Het is die Dalglish weer. Die zaakwaarnemer van hem. En die man, daar word ik nou toch zo verschrikkelijk kotstrontziek van. Ja. Daar ben ik helemaal klaar mee. Vorig jaar hebben we Summerville helemaal opgehyped in de voorbereiding. En die moest toen ook ineens weg van die Dalglish, want die had geen zin meer om hem bij Feyenoord te laten spelen. Wat heeft die Dalglish tegen Feyenoord?
Ja, als dat het was, maar hij heeft er natuurlijk wel meer. Hè? De broertje Bogarde heeft hij ook weggeloodst. Dus het is hij is in ieder geval geen Feyenoord supporter.
Wat is dat voor Engert? Waarom
maar Denzel Hall had hij toch ook onder contract en die heeft wel bijgetekend.
Ja, dus het is niet alleen maar slecht.
Gefeliciteerd. Ja, we raken die twee Bogardes kwijt die nu allebei 44 miljoen waard zijn. Ja. En Geert Ruida zo meteen.
Nee, maar ik bedoel, het is niet dat die gast nog nooit een contract bij Feyenoord heeft getekend natuurlijk. Anders heeft ook niet al spelers.
Maar ik Feyenoord Transfermarkt kwam daarmee, hè? 1,8 miljoen geloof ik.
Ja, maar dan heeft hij het 5 seconden later meteen weer verwijderd, omdat het dus bullshit bleek te zijn.
Oké, nou. Goed.
En daarom bedoel ik, dat is het gevaarlijke wel aan dit soort geruchten, is dat het meteen heel erg op de speler wordt getrokken of op de zaakwaarnemer. Laten we gewoon lekker afwachten wat er gebeurt. Nou ja, ik word er wel nerveus van. Laten we eerlijk zijn.
Als Arnesen zegt van, we staken de onderhandelingen, want we komen er niet uit. Dan,
ik voorspel dat hij nog bijtekent.
Hoeveel wedstrijden heeft hij gespeeld?
Een stuk of 60, denk ik.
Ja. En dan moet je toch ook niet zo'n hele grote... Maar dan moet je toch ook gewoon niet zo'n hele grote bek hebben?
Nee, maar ik weet niet hoe groot die bek is. Wij zitten toch niet bij die onderhandelingen?
Nou ja, dat je een groot contract wil. Dat is toch...
Nee, maar hij is wel gewoon een van... Ik denk dat hij wel bij de categorie Bijlo Malasia hoort.
Ja, dat denk ik.
Dat zijn toch ook geen kleine jongens?
Net daaronder.
Met een nieuw contract niet, hoor.
Ik heb een bedrag
Bijlo en Malasia hebben toch meer bewezen in de
spelen iets langer in het eerste.
Nou ja, iets langer.
Maar Geert Ruida is natuurlijk vorig jaar wel echt doorgebroken. En dan zou de centrale man naast Senesi worden.
Ja,
ja, maar daar moet hij het maar bewijzen. En daar hebben we nu ook een concurrent. Daar hebben we nu Trauner staan.
Ja, maar nog even terug naar Geert. Dan moet hij het wel bewijzen. Moet hij wel bijtekenen. Dat is een beetje een vereiste. Ja,
maar kijk, ook even in zijn eigen belang. Hij is nu momenteel geblesseerd. Hij gaat nog tot oktober revalideren. Waar wilt hij heen dan nou?
Lieve Mark Diemers, hoeveel krijgt hij? 6 ton? 5, 6 ton?
Nou, iets meer.
Discussie...
Dan is het toch vrij normaal dat je Geert Ruida, dat als hij 8 ton eist... Ja, als dat heel is, redelijk is.
Dit is dus super speculatief. We hebben geen idee.
En dat maakt het lastig. Want Wesley, ik hoor jou vrij hard in de aanval gaan van, joh, wie is Geert Ruida dan om dat salaris te...
Nee, Geert Ruida niet. Ik heb het over zijn zakenwaarnemer.
Ja, maar goed.
Maar ook dat weten we niet. Zakenwaarnemer
die opereert we ook uiteindelijk niet. Wel vanuit een speler. Als een speler zegt, ik wil voor 3 tientjes tekenen.
Er is een kleine geschiedenis hier met Summerville. Nee, dat heeft ons pijn gedaan als supporter. Want wij hebben 2 jaar hebben we hem uitgeleed zien worden aan clubs Summerville. En we zien hem transfervrij naar Leeds United gaan.
Nou, dat is 2 miljoen.
Nou, fantastisch. Want dat is ook gewoon een goede... Nee, maar dat is ook gewoon een goede speler geweest. Ja. Dat is gewoon keiharde kapitaal van die
echt gewoon anders dan Geert Ruida. Die heeft zich al bewezen.
Helemaal eens. Maar die gaat zo meteen ook gewoon gratis
de Kuip uit. Nee, Geert Ruida gaat niet de Kuip uit. Want ik bedoel, PSV en Ajax gaan niet voor hem komen. AZ kan hem niet betalen. Nou, dat is mijn enige angst. Bij AZ zit geld nu.
Nou, AZ heeft een salaris. Als die...
Ja.
Dat is natuurlijk bij AZ altijd het probleem. Transfersommen zullen ze kunnen betalen, maar het salaris...
Nee, precies. Maar
ik zeg alsjeblieft niet meer Ajax en PSV komen niet. Want dat... Dat hebben we nou wel geleerd.
Nou ja, laten we eerlijk zijn. Waar zou hij moeten spelen bij hun?
Maak me gereed uit.
Maar goed, in het buitenland...
Laat ze maar eens wijzen.
Als een geblesseerde nieuweling. Dat is ook geen start als je eerste buitenlands avontuur aangaat.
Volgens mij is dit gewoon een beetje
via de media spelen om wat cijfertjes achter de komma bij elkaar weg te
prima,
poetsen.
Prima, als dat zo is.
En wij moeten als supporters ons daar misschien iets minder door de emotie laten leiden. En we zien het wel.
Ik roep beide partijen op, kom er alsjeblieft uit.
Dat wel. Ja, je gaat verdomme wel bijtekenen. Dat, laat dat duidelijk zijn. Op naar weer een Europees avondje met een oude bekende in de groep natuurlijk. Want we gaan op visite bij Jordi Weerman.
Jazeker. Op naar Zwitserland.
Ja, feest.
Ja, vind je het echt een feest?
Nou, het kon slechter volgens mij. Qua loting. Het was geen hele makkelijke loting. Maar ik heb wel het idee dat we nu tegen Drita twee verschrikkelijke potjes gezien. Lag ook aan de manier waarop Drita zich natuurlijk... En ik heb het idee dat we tegen Luzern... Ik denk dat die ploeg wat meer gaat voetballen. En dat wij dus ook wat meer gaan voetballen.
Bekerwinnaar van Zwitserland.
Ja.
Er speelt daar een legend trouwens. Echt een legend. Ik weet niet of je het weet.
Badstube.
Badstube, ja.
Die is daar die is vanuit Stuttgart daarheen gegaan, hè?
Ja. Nou ja, die speelde geloof ik al bij het tweede van Stuttgart. Dus die had geloof ik al
de selectie gezet,
twee jaar geloof ik niet meer op een normaal niveau gespeeld.
Maar hij is geen basisspeler, want hij heeft in twee potjes mocht hij alleen maar een kwartiertje invallen.
Ja, maar ze verwachten dat hij tegen Feyenoord zijn eerste basisplaats krijgt.
Nou, goed. Maar dat is daar echt een hond ding hoor. Dat is Badstuber. Dat is echt... Badstuber, hè? Ik bedoel, het is een beetje alsof...
Eigenlijk wel Champions League finale alsof wij, dat kunnen we niet veel zeggen.
Nee. Alsof wij Mario Götze naar... Nederland halen, weet je wel.
Nou, dat is een beetje overdreven.
Laten we meneer Badstuber niet onderschatten. Ik heb met Freek de afspraak, want ik heb natuurlijk Drita en in het verleden heb ik ook een keer, hoe heette die club?
Wolfsberger. En volgens mij Trentin ook.
Trentin heb ik allemaal gezegd, jongen, twee vingers in je neus, je kan met de derde elftal.
Die kunnen er echt geen bal van.
Precies.
Ja, zo.
Freek heeft mij in het stadion...
11 betere spelers.
Freek heeft mij afgelopen donderdag in het stadion heeft hij mij vermanend toegesproken. Die zei van, Johan, ik wil jou nooit meer naar over. Want elke keer als je dat zegt, dan gaan we er of aan of dan hebben we een hele moeilijke avond.
Ik wil ook een keertje rustig op mijn stoeltje
zitten.
Maar
sowieso is dit, want de loting van de uiteindelijk laatste play-off ronde is inmiddels ook geweest.
Elfsborg of Velez.
Precies.
Maar wacht even.
Die lijken mij minder sterk. Dan
Johan, doe dat nou niet.
Nee, dan minder sterk dan Luzern. Ja, dat snap ik wel.
Nee, maar ik denk dat als we deze doorkomen... Dat je een redelijke kans maakt om uiteindelijk het eindtoernooi te halen. Maar ik vind het wel een hele lastige loting, want ik denk dat het een hele prima ploeg is.
Ja. Zeker. En ik heb bovendien een onderzoekje gedaan.
Oké.
Lang geleden, hè, dat ik onderzoekjes heb gedaan. Moeten we terug naar seizoen 1, denk ik.
Nu gaat hij waarschijnlijk zeggen, ze zijn vorig jaar 50 geëindigd.
Nee.
Tot zover mijn onderzoek.
Ik maak
ze
hem open.
Een beker gewonnen.
Oh, ja, daar komt een heel... Ja, daar komt een papier weg.
Ik heb namelijk even uitgezocht Feyenoord Europese uitwedstrijden.
Och, ja,
sinds 2000.
Oh jee, nou dat is dat rijtje lepelen volgens mij elk jaar op.
56, nee, maar
56 wedstrijden gespeeld?
56 wedstrijden, uitwedstrijden.
Zo, dat zijn wel best veel.
5 of 6 gewonnen, denk ik.
11.
Oh, nou, dat is toch veel.
En waarvan 8 tot 2005.
Ja.
Dus dan weet je het, 3 daarna. Kalmar, Standard Luik.
En die Israëliërs.
Beersheva.
Ja, precies.
Die nou ja, precies. Hier is maar 2 jaar geleden. En dat werd 3-0.
Maar ja, we hoeven daar niet te winnen. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat we thuis kunnen afmaken. Want uiteindelijk helpt het wel. Hè? Uiteindelijk dat we in die laatste minuut tegen die Kosovaren winnen. Geloof ik ook dat het te maken heeft met de aanwezigheid van het publiek
Zeker.
In het stadion.
En we zijn ook weer een weekje verder in de voorbereiding dan.
Dus ik vind daar overleven, vind het gewoon gelijkspel zou ik echt van tevoren al vertekenen. En dat zou ik een prima uitslag vinden.
Daar hebben we niet over gehad. Maar hoe lekker was het dat die uitdoelpuntregel niet meer was in de thuiswedstrijd?
Ja, dat zei ik ook tegen Johan in het stadion. Ik zei als die 2-1 was gevallen met die uitdoelpuntenregel nog intact, dan hadden we er echt uitgelegen. Want dan was er iets geknakt.
Nou ja, maar en dat is nu dus ook wel met die uitwedstrijd. Stel je verliest hem naar 3-2. Het zou zomaar kunnen. Hè? Ik bedoel, het is een typische uitslag voor Feyenoord, Europees uit.
Wij, dat we daar 3-2 verliezen?
Ja.
Nou, dan scoren we dus wel 2 keer.
Ik wou net zeggen, de score is op dit moment wel het grootste probleem.
Dat zou echt super zuur zijn, want dan scoor je een keertje 2 keer in een uitpot en dan tellen ze niet dubbel.
Ja. Oké. Nee, maar goed, laten we zeggen, dan heb je er dus geen reet aan. Want dat is het. Want dan heb je dus,
in theorie is dat zo inderdaad.
Ja.
Ja, en als je 4-0 wint uit, dan heb je er ook geen reet aan.
Dus, maar ik zag een maand geleden. Ik zag een maand geleden in onze befaamde...
Zolang je niet geld heb je geen reet aan die regel.
Nee. Dus wat is je punt, Wes?
Nou, ik zag een maand geleden in onze befaamde appgroep Freek de horlepiep dansen. Ik zal ze allemaal van stal halen.
Ja.
Dat die uit... Koolsingel.
Ja.
Stijve kokenwerk.
Ja.
Die is allemaal... Dit is lang geleden, hè? Zwoep. Maar dat het zo lekker was dat die uitdoelpuntregel verdwijnt.
Ja.
Dat valt dus eigenlijk wel mee.
Wat mijn argument daar een beetje was... we vernachelen het altijd in uitwedstrijden. Dus daar boeken we in ieder geval nooit de winst om het thuis af te maken.
Nee.
En we spelen in ieder geval weer als laatste thuis. Ja. Dus als het verlenging wordt, dan hebben we in ieder geval dat voordeel.
Ja, kijk naar Roma, als dat toen al niet zo was. Nou, dat Dick Turpin nog wat extra uit zijn toverstaf moet halen.
Clement Turpin, toch?
Ja, ja, Turpin.
Ja, ik dacht dat jij Dick Turpin.
Ja, Dick. Allemaal, ja. Dick, een Dick virus zit erin. Ja. Alles wat kwaad is, noemen we Dick.
Dick trauma.
Ja, nee, ja, goed. Ja, het is een... Ik wil er van alles zinnigs over zeggen, maar ik denk dat het gewoon een hele beladen pot gaat worden. Misschien wel de belangrijkste. Ja, lekker vroeg in het seizoen, maar de belangrijkste. Want het halen van dat toernooi zou ik toch wel zo gigantisch fijn vinden. Maar dan moet je deze ronde doorkomen. En ik vind dat wel een hele listige, hele gevaarlijke tegenstander. Dus,
Ja, nou ja, kijk, ik wil ze niet onderschatten. Nou, als ik nu maar zeg, dan gaat het alweer helemaal mis. Nee. Ik ben maar... met je eens dat het een taaie ploeg is. Maar...
Ja, lang opbouw om uiteindelijk toch het woord maar
nee, maar ik bedoel, we hebben toch geoefend tegen Young Boys en Zurich. Dat scheelde toch ook niet zo heel erg veel.
Young Boys vond ik, werden we wel eigenlijk weggetikt hoor.
Ja, oké.
En zij stonden tegen Young Boys in de eerste competitieronde gewoon 2-0 voor, hè?
Ja, verliezen ze verloren 4-3. Ja. In eigen huis.
3-2 van, geloof ik.
4-3.
Maar zou Lutzer nou heel erg veel niveau schelen met Werder Bremen? Ik kijk even naar de Zwitserland-expert in ons midden.
Ja, want Werder Bremen is ook heel slecht begonnen in de tweede Bundesliga.
Dat durf ik je echt niet te zeggen.
Nee, Werder Bremen schijnt echt gigantisch slecht te zijn.
Oké, nou ja,
dus,
goed.
Dus daar moeten we... Ja, voorbereiding zegt allemaal niet
daarom,
zo gek veel.
Dan moeten we eigenlijk gewoon... vorig jaar wonnen we in de voorbereiding van Borussia Dortmund. En moet je kijken hoe we toen eindigden.
Het was wel een piek op het begin. Was
ja, de Cup of Traditions. Ja. Jammer dat we hem dit jaar niet hebben gewonnen.
Hadden
we gewoon moeten prolongeren natuurlijk. Dat
heerlijk, ja, natuurlijk.
Ja. Maar goed, we spelen nu voor een andere... derde rangs Europese beker. Ja. En die moeten we toch even als hoofdprijs gaan zien.
Ja.
En tegen natuurlijk die Zwitsers. Hè? Ja. En daar wil ik wel wat over kwijt, jongens. Want jullie weten het, hè. Voor mij is dit speciaal. Hè? De patronen weten dit misschien al stiekem een beetje.
Ja.
Ik heb vorig jaar, moet ik goed uitleggen. De uitwedstrijd van Young Boys een paar jaar geleden.
Leuk
heb ik
dat
natuurlijk...
dit verhaal nu aan iedereen verteld
wordt. Moet ik het echt vertellen?
Even snel.
Ga ik vertellen. Nou, de uitwedstrijd van een paar jaar geleden... Young Boys Feyenoord, hè, zijn we naartoe gegaan.
Ja.
Heb ik daar, nou, niet te geloven, ik ben nog nooit van mijn leven zo van het padje geweest, maar ik heb daar toch iemand ontmoet, een leuk meisje. Nou, Johan, jij hebt het toen ook ontmoet.
Sterker nog, ik heb jullie gekoppeld.
Was jij dat?
Ja, natuurlijk.
Weet je dat zeker?
Ja, 100%. Dat weet ik echt niet meer. Dus jullie...
Jij was helemaal van het padje, dus ik heb jullie bij elkaar gebracht. Maar goed, ga verder.
Het klopt wel nu dat zegt, ja, trouwens. Maar... En dat is uiteindelijk, is dat ondanks corona en ondanks alle beperkingen toch gewoon doorgegaan. En ik ga daar wonen.
Huh?
Ja, Jopie.
Hier heeft Freek zo hekel aan.
Ja, dit gespeelde acteren.
Ik ben wel met ja,
we weten dit toch al lang, ja. Maar het is toch goed dat dit het aankomt.
Nee, maar dit is voor de luisteraars. Ik ga daar wonen. Dus ik ga daarheen verhuizen. Vanaf 1 september krijgen we de sleutel. Hmm. En dat houdt in ieder geval in dat ik...
ik zeg niks meer, jongens. Ik pak je verhaal best. Ik zal niet meer geacteerd doen, ja.
Nou ja, dit speelde natuurlijk al echt wel een tijdje. En achter de schermen was het de crisis, want Johan, jij vond dit niet leuk.
Nee.
Hè? En toch een soort basisspeler die in één keer naar het buitenland gaat.
Ik gun iedereen zijn persoonlijke geluk. En jij bent smoorverliefd op Arjan.
Maar het moet wel een beetje in jouw agenda passen. Daar komt het op neer.
Ja, precies. Ja. Dus ja. Je mag haar leuk vinden, maar niet... Nee, maar daar hebben we het uiteraard uitvoerig over gehad. Ja, hoe gaan we dit nu oplossen? Nou ja, Misha is inmiddels toegetreden aan ons illustere gezelschap. Robin hebben we er inmiddels natuurlijk ook al bij. Maar vorige week hebben we het al een beetje aangekondigd. We gaan dit seizoen iets nieuws doen. Iets spannends doen. Iets extra's doen. En dat heeft ook te maken met jouw verhuizing naar Zwitserland.
Zeker.
Want we gaan een extra podcast in de week maken. Niet achter de betaalmuur, maar gewoon openbaar voor iedereen te luisteren op onze normale feed.
Dus boom! Ja. En dat klinkt wel even goed, hè, luisteraars?
Ja, nou ja, dat is... Nou ja, of het goed klinkt, dat kunnen ze vanaf deze week gaan beluisteren.
Hè, nee. Luisteraars?
Ik wil het met...
Er zijn podcasts waar ze het hebben over miljoenen luisteraars. Ja. Wij hebben het gewoon, wij spreken gewoon de luisteraar gewoon direct Zoonlijk in de ziel aan.
Voor ieder individu persoonlijk een op maat gemaakte podcast in jouw favoriete player.
Ja.
Maar elke week twee keer dus. Valt mooi samen met ons 5-jarig jubileum waar we het natuurlijk over hebben gehad. Dus dit is eigenlijk ook een beetje ons jubileum cadeau aan jullie. Ja. We gaan niet 1 podcast per week maken, maar 2. En Johan, vertel.
Ja, want jullie zullen afvragen, ja, wat ga je dan in vredesnaam bespreken? Nou, 1 wat er verteld moet worden op de maandagavond, zoals wij het altijd opnemen, gaan wij, zoals jullie van ons gewend zijn, gewoon eigenlijk een beetje hetzelfde format aanhouden. Wij gaan op maandag gewoon... Het tweede item is altijd een actueel item. In de eerste item gaan we terugblikken op het weekend daarvoor. Derde item gaan we iets nieuws doen. Daarover straks meer. De Insta die zullen we verliezen. Want die gaat op naar de
prullenbak.
Die, nou, niet helemaal, nee, want dan halen we er heel snel weer uit. Nee, op de donderdagpodcast willen we eigenlijk twee dingen doen. Want we hebben heel vaak ook mensen gehoord op het moment dat we een Europese wedstrijd hebben gehad. Dat ze zeiden van, ja, moeten we nou echt nog wachten tot jullie maandag weer een podcast op gaan nemen?
Terecht punt.
Ja. Dus, en we merken zelf ook dat vaak als je dan maandagavond opneemt, dat die donderdag toch iets meer naar de achtergrond gegaan is. Ja. Dat je niet zo goed, dus we dachten, daar kunnen we goed op inspelen. Dus we gaan op die donderdag de midweekse wedstrijd bespreken.
Direct na de wedstrijd gaan we dat doen.
Hè, deze donderdag gaan we rechtstreeks nadat we Luzern hebben gespeeld, gaan we daarna achter de microfoons kruipen. Ja. Dat gaan we doen.
Ik hoop voor mijn buren dat Feyenoord niet doorgaat. Maar voor mezelf hoop ik dat Feyenoord gewoon lekker doorgaat natuurlijk de komende... Nou, wat is het nog de komende maanden?
Dat zal
niet leuk worden voor de buren die ik natuurlijk heb daar zometeen. In Bern, hè, trouwens. Ja. Ik heb het nog niet gezegd. Maar ja. Daar ga ik wonen, in Bern. Mooi is dat. En nou ja, dat hoort er allemaal bij.
Dus dat gaan we doen. We krijgen ook de donderdag podcast. Ga dat vooral donderdag luisteren. Dan gaan we en uiteraard terugblikken op het moment dat er een midweekse wedstrijd is. Maar ook vooral heel veel voorbeschouwen. Een uitgebreidere voorbeschouwing op hetgeen wat we dit weekend erna spelen. Een nieuwe rubriek, zei ik al. De Insta-inspector zal daar te horen zijn. Dat gaan we niet met dit clubje doen, want de namen die heb je net al gehoord. We gaan er ook iemand bij toevoegen. Mensen die kunnen hem misschien al gehoord hebben, want hij heeft vorig jaar een keer...
En gezien.
Sjoerd Wierda, die heeft een keer ingevallen toen wij ook een beetje te kort aan mensen zaten. Sjoerd, het mooie verhaal is, woont in Zweden. Dus die donderdagpodcast...
Feyenoord is overal.
Die donderdagpodcast gaan we in tegenstelling tot de maandagpodcast gaan wij op afstand opnemen. Dus de audio-kwaliteit zal misschien iets minder zijn.
Ah joh.
Maar ik denk dat wij er alles aan gaan doen.
Wel met nieuwe invalshoeken.
Uiteraard.
Dus het wordt een iets ander format.
Iets precies, andere vibe. Ja. Maar ja. Het gaat wel het Keingeloel geluid zijn zoals jullie van ons kennen.
Precies. En daardoor hebben we, en daar mag technisch directeur Jopie trots op zijn, hebben we sterspeler Wesley kunnen behouden voor de club natuurlijk.
Nou ja, precies.
Zo is het.
Dus we hebben nu een club met inmiddels 7 man die 2 podcasts per week gaat maken. Dus als Wesley in Nederland is, zal hij gewoon op maandag te horen zijn. Hij is op donderdag te horen.
Ik sluit ook niet uit.
Donderdag,
precies.
Dus het is een crisscross. Ja, alleen op het moment dat Wesley in Zwitserland zit en Sjoerd dus in Zweden. Ja, dan zullen die wat minder vaak aan mijn keukentafel in Zoetermeer aansluiten. Maar
Zwitserland, Zweden, Zoetermeer. Het allemaal zet.
Ja. Als het maar niet slaapverwekkend
is. Nou, precies. Misha komt uit Zierikzee, dus we hebben alle zetten weer te pakken.
Ja. Ik kom uit Zeeland.
Ik uit Zuid-Nederland.
Ja. Alleen Robin heeft dan niks. Maar goed. Nee, dus dat is wat we gaan doen.
Zimbabwe,
dat is,
toch?
Zimbabwe, ja. Dat weet hij zelf alleen nog niet. Nee, dus
Zanzibar, dacht ik.
Ja. Dus dat is wat de mensen vanaf nu van ons kunnen gaan verwachten. Het gaat even anders zijn. Uiteraard, laat ons weten als dingen beter kunnen, anders
vooral,
kunnen.
Want ook straks natuurlijk gaan we alweer op een nieuwe manier de maandagpodcast afsluiten. Ja. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat mensen vinden van dit idee. We gaan het sowieso trouwens dit seizoen doen.
Ja.
In ieder geval dit seizoen.
Daarna kijken we
wel weer hoe het bevalt. Maar laat ons weten wat je ervan vindt. We zijn op alle kanalen gewoon te bereiken. Op onze website keingeloel.nl staat een contactformuliertje als je wat uitgebreidere feedback wil geven. Wij gaan iets nieuws proberen. We hopen dat jullie dat avontuur met ons aan willen gaan.
Geef het ook de tijd, hè? Een soort tussenjaar nul eigenlijk.
Precies, ja. Ja, ja.
Doorselecteren.
We gaan het ook de Arne Slotcast noemen. Oh nee.
Nee, dat niet.
Als het niet werkt, dan ben ik gewoon weg ook. Hè? Zo kan het ook. Ik ben nu een soort Mark Diemers.
Ja, of wij verhuizen allemaal in Zwitserland. Dat is natuurlijk het andere alternatief.
Dat kan mooi.
Dan kunnen we het nog langer over Luzern hebben. Want die pot moeten we nog wel voorspellen natuurlijk.
Oh ja.
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 Ik kijk nog op.
Ja, ik durf bijna niks meer te zeggen. Met goals überhaupt voor
dus?
0-1 wel.
Oké.
Ja, echt heel lekker.
Freekie?
1-1. Jan Baks maakt hem.
Oké. Okay.
Bessie?
2-0 voor Luzern.
Oké, ik ga voor een 0-0. Ja,
prima.
Prima.
Wat zei jij nou voor Luzern?
Hij
moet die inburgeringscursus door, Rob. Dat precies.
Die is weer bang dat hij straks de grens niet overkomt.
Dat neem je niet altijd serieus. Hé, maar we konden het net al aan. Insta Inspecta, als je die podcast alleen maar luistert voor de Insta, dan moet je dus echt donderdag in gaan tunen.
Ja.
Maar we hebben iets nieuws.
Ja. En daarvoor kijken we naar Rob.
Ja, jongens, want vaak hebben jullie natuurlijk van mij wel wat gehoord. Hè? Ik heb het vaak een beetje gekserend gezegd. Nou, niet gekserend, want ik meende het wel. Ik ben degene met het kortste lontje.
Ja.
Als het om geduld gaat. En roept dus ook het vaakst iets als, hadden we nou maar een tijdmachine?
Ja.
Waarmee of vooruit naar het einde van het seizoen, zodat het eindelijk is afgelopen. Of een keer terug kunnen naar 2017, naar die mooie 14 mei. of de week daarnaartoe. Zodat we weer even kunnen genieten van Feyenoord. Want het is vaak gewoon ook een beetje moeilijk om van Feyenoord te zijn.
Ja.
Nou, überhaupt vind ik het wel heel leuk om af en toe eens terug te rijpen naar wat oudere verhalen. Hè? Okay. Dan heb ik het niet over 2016 of 17, maar misschien soms nog langer geleden. En die kunnen we ook wel weer mooi. Hè? Feyenoord is toch een beetje tijdloos aan het worden langzamerhand. Hopelijk in ieder geval kunnen we mooi weer terughalen in de tijdmachine naar het nu. De tijdmachine. Wesley, dankjewel hè, trouwens voor deze. Weet jij, hebt een beetje lopen sleutelen aan deze.
Was een beetje knutselen, was een beetje monteren en dan kom je tot zo'n tunetje. Ik hoop niet dat je oren kapot zijn als je dit hoort. Het is wel een beetje.
Ook daar mag je feedback over doorsturen. En eventueel als je schadeclaims hebt, dan moet je even wachten totdat we een jurist hebben ingehuurd.
Ja, precies. Ja. Dat gaat nog even duren, ben ik bang.
Precies.
Ja. Nee, we gaan terug, jongens, naar het jaar 1962. Zo, heel kort. Heel kort dat we daar
dat
weer stilstaan.
Dat weet ik nog heel goed.
Nou ja, precies. Heel kort. Er werd toen iemand geboren, zoals wel meer mensen in 1962 zijn geboren. In Willemstad, Curaçao.
Oké. Okay.
En dat was een meneer, die kon redelijk leuk voetballen. Speelde daar bij Undeba, als ik het goed zeg. Een Curaçao's clubje. En toen hij 22 was, moest Feyenoord daar in, op Curaçao een oefenwedstrijd spelen tegen die club. En deze man waar ik het nu over heb, die heet Glenn Quidama. Heeft iemand daar ooit van gehoord? Was 19...
Nooit van gehoord.
Einde van het seizoen 1984-85.
Nou ja, toen was ik nog niet geboren, dus nee.
Nee, je hebt natuurlijk wel eens de Boulayima, dat soort gasten. Ja. Die, dat zegt ons wel wat. Deze eigenlijk niet zoveel. Hij werd 59 deze week. Vandaar dat ik...
Okay.
Dat is de reden dat ik even naar hem terug ga. Volgens mij afgelopen zondag is hij 59 geworden. Werkt tegenwoordig. En zo kan je zien hoe iets heel kleins uiteindelijk tot een heel, nou ja, gewoon een heel leven bepaalt. Hij werkt nu als conciërge bij het Sint-Joseph MAVO in Tilburg.
Dat is bij mij om de hoek zo ongeveer.
Nou joh,
moet ik eens een keertje langs?
Nou dat, ja, dat zou wel geweldig zijn.
Ja. En dan vertel je, je bent al allereerst in onze nieuwe rubriek mee geweest.
Oprecht. Ja, dat is wel leuk, want dan moet je dit fragment meenemen. Tenminste, nou ja, ik ga alleen maar aardig over hem praten, denk ik. Want het was leuk, Feyenoord speelde dus daar een oefentoernooitje op Curaçao. Dat gebeurt nu natuurlijk ook überhaupt niet meer. En daar speelde Glenn Quidama. En samen met nog een iemand viel er behoorlijk op, want die ploeg won, notabene van Feyenoord. Dat toen, nou, niet heel lang daarvoor met Cruijff de dubbel had gewonnen.
Ja.
Het is... Een oet-aratje, zeg maar.
Nou ja, misschien zoiets. Ja, misschien weet ik Glenn Quidama dat zelf beter. In ieder geval, hij viel zodanig op in één potje dat Feyenoord dacht, nou, kom jij maar eens even naar Rotterdam vliegen en stage lopen. En dat is zo goed bevallen dat ze hem eigenlijk gelijk een jaarcontract hebben gegeven daarna. In de voorbereiding, nou, je wist niet wat je zag, jongens. Echt 19 keer scoorde hij.
19 keer?
Ja, terwijl hij moest opnemen hè, in de selectie toen Johnny Rep, eerlijk gezegd, ik moest even opzoeken. Ik dacht, heeft hij bij Feyenoord gespeeld? Maar
ja, zeker.
Ja. Tjöla Ling, Simon Tahamata, dat waren ze.
Dat was een aanvaller. Ja, 19 keer scoren mag ik hopen dat het een aanvaller is. Want als het de verdediger was, was het waarschijnlijk de beste.
Het was een aanvaller, ja. Dus dat waren ze concurrenten voor de voorste posities. 19 keer scoren in de voorbereiding. Uiteindelijk is het... Nou ja, bij drie potjes gebleven.
Oh.
Nul goals. En hij werd na die voorbereiding natuurlijk gescandeerd. Naam mooi bij hem. Kiwi, Kiwi, Kiwi werd de hele tijd genoemd.
En waarom
beetje,
Kiwi?
Ja, omdat Rotterdammers Quidama een beetje lastig vond, denk ik. Een beetje een soort afkorting.
Ik dacht, is dat misschien de nationale vrucht van Curaçao? Maar...
Nee, meestal zeggen ze dat over Australiërs, toch?
Nee,
of zijn Nieuw-Zeeland.
Nieuw-Zeeland.
Ja, sorry,
Kiwis.
Nieuw-Zeeland. Ja.
En dat vind ik zo... Ik heb sowieso een soort fascinatie voor het toeval. Want ik geloof niet in het lot of zo, eerlijk gezegd. Dit is het toeval dat je net in die wedstrijd... Want hij speelde niet.
Dat gebeurt tegenwoordig nog steeds.
Ja, maar het mooie
vorig
is...
Jaar, voor Kevin Dix bij Kopenhagen. Die maakte een omhaal tegen Kopenhagen volgens mij. En nu wordt hij daar gekocht.
Vorig jaar, twee jaar geleden, speelde Diemers twee potjes goed tegen Feyenoord. En jawel, hopsee, ja, contractie.
Joey Veerman.
Ja, maar het mooie is dat deze Glenn Quidama nog niet eens bij die club speelde... waar hij die wedstrijd voor speelde. Hij werd alleen gevraagd vanuit de andere club van doe je een keertje mee.
Zeg. Oh, wat goed.
En dan ook nog heel goed spelen. Anders was hij... Ja, loopt hij met een bos sleutels door het Sint-Joseph MAVO in Tilburg.
Maar 90 keer scoren in een voorbereiding. Tegen wie was dat
dan? Ja, dat moet je tegen amateurclub zijn.
Maar nou is mijn vraag eigenlijk... Ja. Hè, want dit spreekt een beetje tot de verbeelding. Ik moet denken aan... Volgens mij Joey Sleger is ook een fantastische voorbereiding ooit gehad... waarvan iedereen dacht, nou, dit wordt hem. Dus waar ik wel benieuwd naar ben... Welke speler heeft zeg maar nu van deze selectie... die Quidama potentie oftewel heel populair worden, maar eigenlijk geen rol van betekenis gaan spelen.
Oké. Okay. Heeft Alio Baldé al een beetje. Die heeft nog weinig gespeeld.
Goeie.
Maar ja, die heeft natuurlijk al heel erg... die is al heel erg populair.
Maar dat is wel een speler waarvan we hopen dat hij nog wel een grotere rol gaat spelen.
Ja. Zeker. Ja. Maar die heeft nog niks laten zien in feite.
Wouter Burger springt bij mij naar binnen. Want die wordt natuurlijk wel het meest hartstochtelijk toegezongen. Maar ja, zijn rol is natuurlijk vrij beperkt gebleven en geweest tot nu toe.
Was natuurlijk de jongen die inderdaad voor elk uitvak op een gegeven moment...
Ja, Wouter moet een liedje zingen.
Ja, en dat het braaf ging doen.
Ja. Jij nog een naam?
Ja, ik denk meteen aan Conte. Die is tot in de lengte der jaren wordt die antwoord op een pubquiz. Hij is nou weer geblesseerd.
Ik vind het wel echt sneu.
Ja, maar hij is niet echt populair. Ja,
nee, maar wie weet wat voor gekke filmpjes dat hij nog op Insta gaat zetten, joh. Weet jij veel?
Ja. Kijk, Baldé is natuurlijk de koning, maar Conte komt daar wat mij betreft wel een beetje achter.
Ik weet niet of hij heel populair wordt, maar hij heeft natuurlijk wel al een goede bijnaam.
Ja.
Ik weet niet...
Rick Heterman, geweldig.
Ik zie het nog wel gebeuren dat hij één keer per jaar een keertje mag invallen en dan per ongeluk de winnende maakt en zijn hamstring weer afscheurt.
Nou ja, maar dat moet toch niet... laten we dat alsjeblieft niet hopen. Nee, ik ken een goede voorbereiding
ik
ook.
Ik hoop het niet.
Vooralsnog wel.
Ja.
Leuk. Nou ja, leuker erop.
Ja, maar Freek, bij deze, ja, hartstikke... Ja, je zou hem echt van ons de groetjes mogen doen. Als je daar toch vlakbij bent.
Ik ga kijken of ik hem kan vinden. En dan ga ik een selfie met hem maken.
Hij is blijkbaar ook nog best wel populair op die school.
Ja, ik heb wel eens vaker van hem... Dit verhaal volgens mij wel eens vaker gehoord. Volgens mij is het inderdaad best een populaire man.
Ja. Ja.
Kan je niet die microfoon een keertje meenemen?
Dat zoomen we allemaal later uit.
Dat.
Hey, we hebben nog één ding te gaan voordat we gaan afsluiten.
We
hebben natuurlijk uiteraard weer de patronus. En we hebben er deze week, ik kan wel heel erg geacteren en vragen aan
net Rob. Geen elftal.
Hoeveel hebben we erop? Maar dat weet ik toevallig, want we hebben er 10.
10.
Zo,
net geen elftal, maar ik ben keeper, dus ik kan op goal.
Jij kan op goal,
toch?
Wie staat er dan rechtsback?
Met nummer 2, John Kraan. Dan Franklin van Beek, nou wel echt een verdediger. Shannon van den Berg, ook echt een verdediger. Ja, schitterend. Silke Korpenzoek. Dan gaan we naar het middenveld met Corneel Mertens, Nick Rober, Laurens Spijkerboer over Conciërs.
Mertens gesproken. Zal wel aanvallend spelen dan op het middenveld, denk ik.
Dat lijkt mij, mij toch wel. Over Conciërs gesproken, Spijkerboer, de achternaam, was een Conciërs bij mij op school.
Oh.
Heel grappig.
Zo.
Ja, nee, eerlijk, het was niet zo. Ik dacht dat dat zo was. Hij had een hele grote bos sleutels, maar het was gewoon de wiskundeleraar, bleek het uit. Ik heb hem nooit gevraagd wat hij met die bos sleutels deed, maar goed, boeien.
Alle kluisjes van de meisjes openmaken waarschijnlijk.
Ja, ik weet het niet. Dan gaan we naar de volgende met Bart Corree, Chris en Laurens Verhagen.
Tot Chris, dat was de spits. Nee, verdediger was dat vroeger. Ja, dan moet hij toch achterin.
Ja. Moet
een beetje puzzelen.
Nee, mooi hoor. 10 stuks erbij. Hartstikke geweldig. Ja, Patreon.com/Keingeloel of Keingeloel.nl.
En dan kun je ook nog meespelen. Dan moet je snel zijn. Met onze fantastische pool. Als je nu nog inspringt, dan maak je nog serieus kans. Want het gaat tot nu toe alle kanten op.
Ja.
Echt serieus, doe mee.
Keingepoel.
Op keingepoel.nl kun je alles vinden daarover. Het formulier gaat weer open 24 uur voordat we aftrappen tegen Luzern. En aan het eind van het seizoen, en ook we hebben 4 periodekampioenen geloof ik. Hele mooie prijzen.
En we gaan gewoon vanaf nu elke week de weekwinnaar ook opnoemen. Hey, toch?
Even leuk om te zeggen. Het zijn hele simpele vragen. Hè? Het zijn gewoon vragen van hoeveel goals maakt Feyenoord.
Ja, het is allemaal niet ingewikkeld.
Het zijn hele simpele vragen.
En meedoen is in principe gratis.
En belangrijker dan winnen.
Nou ja,
Ja, en we gaan dus ook elke week de weekwinnaars opnoemen.
Zeker.
En deze week hadden we 2 weekwinnaars. Niels van Arkel en Laurens Verhagen. En die naam heb ik toevallig al gehoord.
Die heb ik net genoemd. Dat is een kerstfeest. Dus, Peter, moet je nagaan.
Wat een binnenkomer, joh.
Hoe je... Ongelooflijk. Ja, met je neus in de boter.
En er zit normaal gesproken maar 1 naamsvermelding bij als je patron wordt. En hij krijgt er nu meteen 2. Kun je nagaan wat je met die pool allemaal kunt
winnen. Dubbel betalen.
Volgens mij kunnen we een punt afzetten, jongens.
Ja. En dan zeggen we dus voor het eerst in de geschiedenis van Keingeloel niet tot volgende week, maar...
Tot donderdag.
Tot donderdag.